In Openbaring 6 waren wij terechtgekomen en daarmee waren wij terechtgekomen in de 70ste week van Daniël. Zo heet dat. Dat heet niet de zevenjarige verdrukking of zoiets. Het heet de 70ste week van Daniël, waarvan het tweede deel, de tweede helft, de laatste 3,5 jaar deel uitmaakt van wat dan officieel genoemd wordt. Nou ja, officieel, in Daniël 12 vers 1 en in Matteüs 24, de grote verdrukking. Die begint namelijk in het midden van de 70ste week van Daniël. En het wordt gemarkeerd. Dat wil zeggen, er wordt een merkteken bij gezet. Het wordt gemarkeerd door de oprichting van één beeld. Één afgodsbeeld, één gruwel. En dat leidt dan van Gods kant tot verwoesting. Want ja, dan vindt de Heer het ook genoeg om zo te zeggen. Dan breekt weliswaar vervolging uit in dat land dat men abusievelijk Israël genoemd heeft in onze dagen. In de Joodse staat dus. En in Jeruzalem. Maar aan de andere kant wordt van de Heer actie ondernomen. Die zou namelijk... Family 7. De Heer zou alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden en de stad zal verwoest worden. En bovendien gaat het gepaard met een dermate grote aardbeving dat zelfs de olijfberg scheurt. Dat staat te gebeuren en niet de komst van de Heer die Jeruzalem komt redden, want dat gaat hij zeker niet doen. Hoe dan ook. Tot uw geruststelling brengt meteen ook een oordeel over degenen die ten onrechte zich in het land gevestigd hebben. Ongeacht of die zich Israëli noemen of Palestijnen. Of hoe ze zich maar noemen. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik aarzel wat met het uit te spreken. Maar ja, het zijn gewoon de feiten. Dat is wat de Bijbel leert. Het wordt moeilijk om het uit te spreken, omdat in onze dagen wij van doen hebben met een Joodse staat, die, en met een Joods volk in het algemeen, die we zo'n eigen staat van harte gunnen. Dat meen ik ook serieus, ik zeg het er ook maar bij. En ja, maar dat maakt het lastig te zeggen, allemaal. Maar ik moet het toch zeggen, de Bijbel verandert daar niet mee. Die zegt, er zal zo'n staat zijn. En de Heer zegt, daar zal ik mijn oordeel over brengen. En het zal zus en zo gaan. Nou, dat weten we dan. En daar heb ik het dus over. Of ik het betreur. Ik kan toch niet zeggen dat ik betreur wat de Heer gaat doen. Toch? Ik betreur het niet. Ik kan daar verder niks over zeggen. Ik kan alleen zeggen dat zolang als Israël bestaat, heeft de Heer profetieën over het volk uitgesproken. Als je niet blijft bij mijn woord, dan heb je geen recht om in het land te wonen. Dan gooi ik je eruit. Men leest het Deuteronomium. Om te beginnen dan, hè. Om te beginnen. Of moet je beginnen bij de belofte aan Abraham? Dat kan ook. Nou ja, dat staat te gebeuren. En ik heb enige pogingen ondernomen om iets over die 70ste week van Daniël te zeggen. Maar ja, dan zou ik, kijk, dat zal ik u eens vertellen, ik zal het langzaam zeggen. Ik heb hier een lijstje van schriftplaatsen waarin direct of indirect, impliciet of expliciet, verwezen wordt naar de 70ste week van Daniël. Dus, luister. Dat is in Daniël. Nee, ik zoek het niet op, ik geef een opzomming. Dat is, dan kun je die opname stilzetten en dan kun je, of je schrijft het even op en je werkt je notities af, die heb ik hier. Dat is Daniël 9 vers 27 uiteraard. Nou ja, vanaf vers 24, dat is de 70ste week van Daniël. Heb je die nog? 70 weken zijn bestemd over uw valk. Dat is de eerste. Ik geef meteen commentaar. Want ik ben de vorige keer al geweest daar natuurlijk. Maar ik geef meteen weer even wat commentaar. Waar men algemeen in de hoofdlijn, de brede lijn, bij de midden van de christendom niet gelooft, nooit geloofd heeft dat er op een of andere wijze nog een toekomst zou zijn voor het Joodse volk binnen het kader van de Bijbelse beloften en profetieën, heeft men dus al deze profetieën die daarover gaan weggeredeneerd. En gewoonlijk heeft men dat zodanig gedaan dat men die profetieën dan op de kerk van toepassing brengt. Zo is het nou helemaal. En dan heb ik het nog niet eens. En de naam Israël, voor zover die op de Joden van toepassing zou zijn, die heeft men toegepast op de kerk. En dat einde van het verhaal. Men heeft het zich toegeëigend. Je kan het in de opschriften, in de Statenvertaling, ook terugvinden. Dat men er zo over gedacht heeft. Dat wil zeggen, men gelooft daar absoluut niet in. En de volgende fase is natuurlijk nog één verder terug, dat de term Israël primair niet behoort bij Juda, maar behoort bij Efraïm. Bij Jozef. En dat is men dus echt helemaal kwijt. Zie? En het kost al moeite genoeg om aan de ene kant te demonstreren uit de Bijbel dat wel degelijk het Joodse volk nog zo'n toekomst heeft en dat via Juda en de bekering van het Joodse volk in de toekomst alsnog het koninkrijk van Christus op aarde zal komen. Dat is voor velen een veel te grote stap. Kunnen ze niet meer. En dan nog een fase verder, dat in onze dagen Gods werk niet gebeurt langs het Joodse volk, maar via Efraïm. Dat is zoveel stappen te ver, dat is meteen sectarisch en afwijkend, wil men niet horen enzovoort. Maar ja, men heeft de hele Bijbel geredeneerd, die 70ste week ook. Men werkt eromheen door te spreken over de verdrukking. En men noemt het niet de 70ste week van Daniel, maar de 7-jarige verdrukking. De Bijbel spreekt nergens over een 7-jarige verdrukking. Echt niet, helemaal nooit, never, ever. Komt niet voor. Maar waarom gebruikt men die termen? Ja, omdat 70ste week, dat is een tijdsaanduiding. En dan moet je dus accepteren dat die tijd, zoals in de Bijbel beschreven is, nog toekomst is. En dat de Bijbel zelf geleerd heeft dat na 69 weken weliswaar de Messias komt, maar dat hij pas zijn koninkrijk op aarde zal vestigen aan het eind van de 70ste week, die nog niet gepasseerd is. Dus je kunt hem dan niet meer zeggen, maar het koninkrijk is gekomen, want het is de kerk die in de plaats daarvan gekomen is enzovoort. Het is domweg niet gebeurd. Het is nog toekomst, die klok staat stil. En het volgende punt is dan daarin ook nog, de klok staat stil, maar als de Gods klok stilstaat, wat doet hij dan? Niks. Nou ja. En wat gebeurt er dan nu in Canaan, hoe je het land maar noemen wil? Israël. Is dat in overeenstemming met de beloften Gods? Is het in overeenstemming met de profetieën Gods? Is daar trouwens verschil tussen? Dus zijn de traditionele kwesties die, nou ja. En wij moeten dat bij het bespreken van Openbaring, niet alleen hier natuurlijk bij Openbaring, maar daar moeten we altijd doorheen breken door al die vooroordelen die allemaal vastgelegd zijn in christelijke belijdenisgeschriften en die zich gezetteld hebben in het jargon, het christelijke jargon, christelijke idioom, christelijke liederen, weet ik het allemaal. Dus dat maakt het heel lastig. En om dan in de Openbaring 6e, 70ste week van Daniel te herkennen, wat is dat eigenlijk voor een ding? Weet u? En dat er verdrukking komt, ja, dat weet men. Want het is toch altijd al verdrukking, overal in de wereld. En zo worden die dingen veralgemeniseerd. En raak je je hele Bijbel kwijt. In ieder geval, je raakt het hele werk Gods, het plan Gods in de loop der geschiedenis kwijt. Maar goed, 70ste week van Daniel. Dat is Daniel 9 dus. Goed. Vervolgens noem ik in dat verband Daniel 8. Omdat in Daniël 8, vers 10 en vers 11 en misschien vers 24 sprake is van gebeurtenissen die aangekondigd worden, die plaats zullen vinden, geheel of gedeeltelijk, in de 70ste week van Daniël, dan wel in het midden van de 70ste week van Daniël, wanneer de menigte, het Heer, in de afval wordt overgegeven, enzovoorts. Zijn dit de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar ik noem het nou alleen, hè. Ik ga er niet verder op in. Ik kan er alleen nog bij zeggen dat in Daniël 8 deze dingen gerelateerd worden aan het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, dat officieel als hoofdstad had Babel. Zodat de lijn van het Griekse Rijk met Babel als hoofdstad doorgetrokken wordt naar de toekomst. Want dat laatste wereldrijk, dat antichristelijke rijk, is een rijk met Babel als hoofdstad. En het is niet de herleving van het Romeinse Rijk, maar de herleving van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Die Babel herbouwde en maakte tot hoofdstad van zijn rijk. En dat zal in de toekomst alsnog gebeuren in de antichristelijke tijd, om zo te zeggen. Maar goed, Daniël 8. Dan hebben we, wat ik nog, had ik eerder moeten noemen misschien, maar we hadden hem al in Daniël 7 ook, vers 25, en met opzet noem ik toch deze volgorde, omdat in Daniël 7 vers 25 sprake is eveneens van een vervolging en verdrukking zijnde gedurende een tijd, tijden en een halve tijd. Letterlijk is dat een tijd, een dubbele tijd, twee tijden. Dat kun je in onze vertaling niet zien, maar in de Hebreeuwse tekst kun je het wel zien. Een dubbele tijd en een halve tijd. Tijd, tijden en een halve tijd. Dat is 3,5 tijd, zijn de 3,5 jaar, zijn de 42 maanden. Nou goed, en dat loopt dan uit in Daniël 7, omdat het gericht, het oordeel, hoe het mag noemen, gegeven wordt aan de Messias. Aan de zoon des mensen, want de uitdrukking wordt daar gebruikt. Daniël 7. Dan hebben we Daniël 12, vers 11, als gesproken wordt over het gedurig offer, van de tijd van het gedurig offer tot aan enzovoorts, zal zijn 1290 dagen, dan wel 1335 dagen. Dat is gerekend in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Vanaf de tijd van het midden van de 70ste week, namelijk het oprichten van de gruwel der verwoesting, waarbij de menigte, het volk, verplicht en aan afgoderij gewijd wordt. Dat wil zeggen, in de afval wordt overgegeven. Dat dat in de praktijk het Mohammedanisme zou zijn, dat hoef ik nou niet meer te zeggen. Dat lijkt me langzamerhand wel duidelijk. Nou goed. Dat is het Oude Testament. Dan hebben we in het Nieuwe Testament Matthäus 24. Wanneer gij, vers 15. Wanneer gij, toch, vers 15. Nou ja. Wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. De gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats. Dat is dat afgodsbeeld. Dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, die op het dak komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, nog weten. Bevrucht de zogende vrouwen in die dagen en bid dat die vlucht niet geschiedde op een sabbat, want als dan zal grote verdrukking zijn, die uit Daniël 12 vers 1 staat erbij, want is die verdrukking hoedanig niet geweest van het begin der wereld, dat wil zeggen vanaf dat er een volk geweest is op aarde tot dan toe en ook niet meer zijn zal. Daar komt de uitdrukking de grote verdrukking vandaan. Dat is in het, dus bij de oprichting van dat beeld, dat afgodsbeeld. En dan zeg ik het nu even met vette letters, zeg ik erbij. Daar staat niet dat ze vanaf dat moment Jeruzalem zouden moeten uitvluchten, dan heb je het niet goed gelezen. Daar staat dat als je dan nog vluchten moet, ja, als je dan nog vluchten moet, ben je te laat. Vrij naar de woorden van Johan Bos, lid, maar dat even terzijde. Als je dan nog, ja, de staten die op het dak is komen, niet af of niet aan zijn huis weg. Als je van het dak afkomt met de trap die buiten langs loopt, zal ik maar zeggen, ga je niet eerst naar binnen om je pasje nog te halen. Want dat scheelt seconden. Het is dus een kwestie van seconden om nog het land uit te kunnen. Betekent gewoon dat de grenzen dichtgaan, dat je niet meer wegkomt. Dat wil zeggen, je had voor die tijd moeten vluchten. Wanneer dan? Nou ja, als je voor de opname van de gemeente vlucht, dan vlucht je tot de Heer Jezus Christus. Als je gehoor geeft aan die oproep, geloof je in het woord van God, toch? Dus dan, maar dan ga je mee met de opname van de gemeente. Dus ja, dan hoef je ook niet te vluchten, het land uit. En toch. En dus moet je vluchten in de dagen na de opname van de gemeente, maar voor het midden van de 70ste week van Daniël. En als dan het midden bereikt wordt, als dat beeld wordt opgericht, ja, als je nou nog niet weg bent, dat is Matthäus 24. Heb u die? En waarom zou men in de eerste helft van de 70ste week vluchten? Ja, omdat aangekondigd wordt door twee getuigen wat de Heer zal gaan doen. Namelijk over zoveel tijd een oordeel brengen over Jeruzalem en over het hele land. En wat doe je dan? Je roept de naam des Heren aan en je pakt je biezen. Nee, de Nijl is daar niet, dus je hebt een biezenkistje ook niks. Maar je weet toch wat je biezen zijn? Wij hadden die dingen vroeger nog thuis. Ik herinner me die nog wel. Zo'n koffer bestaat uit twee helften, schuiven over elkaar. Gevlochten van, wat is dat? Hoe heet dat spul? Raffia? Of hoe heet dat spul? Biezen. Van riet. Ja. Kent u dat nog of niet? Dat was handig, want dan kon je een heleboel inpropen. Er kwam alleen die bovenste kant veel hoger te liggen. Enzovoort. Maar dat was een heel handig ding, was dat. Je biezen. En ze waren niet zwaar. Dat scheelt ook dan weer. Maar goed, dat even terzijde. Maar, en je kunt het een heil op afdrijven natuurlijk. Een biezen. Maar doe maar. Maar je moet wegwezen uit dat land. Dat is het gewoon. Gaat uit van haar. Hoeveel profetieën wil je hebben? Nou ja, er zijn er geen tientallen, maar er zijn wel profetieën die zeggen dat Jeruzalem de bloedstad is omdat je de stad uit zou moeten vluchten. Wegwezen daar, omdat de Heer er een oordeel over gaat brengen. Dan verdwijn je toch? Tegenwoordig noemt men het de Joden thuis brengen, naar Jeruzalem brengen. Of naar dat land, maar daarmee raken ze nog verder van huis. Kunnen beter in het buitenland tot het aanroepen van de naam des Heren komen. Bovendien zegt Deuteronomium 30 dat het zo zou gebeuren. Dat het volk in het buitenland, onder de heidenen, in de verstrooiing, tot geloof zou komen en niet in het land. Heb je dat nog? Allerlei misverstanden. Maar ik zei u waarom die misverstanden er zijn. Als je dit leert begrijpen, dan begrijp je meteen dat traditionele kerkelijke opvattingen over de kerk, over wat de kerk eigenlijk voor een ding is, niet kloppen. Daar gaat het maar om. Het is niet Israël in de zin van erfgenaam van die beloften enzovoort. Het is een andere situatie. Ik ga niet uitleggen wat het wel is. Daar komen we vanzelf nog over te spreken, ook naar aanleiding van dit Bijbelboek. Maar Matthäus 24... Dan vind je duidelijk de markering tussen de eerste helft, dan kan je wegwezen, en de tweede helft, dan had je weg moeten zijn. En in die tweede helft is de grote verdrukking, dat staat er. En dat leidt dus natuurlijk na 3,5 jaar tot het einde van de 70ste week van Daniël, waarvan dus gewoon staat in Daniël 70 weken en dan komt de Messias. Definitief. 70 weken en dan neemt de Heer de heerschappij weer over. Over wie? Over uw volk en uw heilige stad. Dus 3,5 jaar na de oprichting van dat afgodsbeeld in Jeruzalem, of wat er verdoor moet gaan, gruwde verwoesting. Wordt heel Jeruzalem verwoest, is er niks meer over. En scheurt de olijfberg, en zal de Heer zijn voeten zetten op de olijfberg. Hebben we dat nog? Ja. En dan bij die gelegenheid vlucht er alsnog een overblijfsel dat tot bekering gekomen is, vlucht alsnog een overblijfsel door de olijfberg naar de vluchtplaats in de woestijn. Waarover later ooit meer. Stoel maar. Dan hebben we in deze opzomming dus inderdaad Matthäus 24 vers 15... en 21 en 22. En vers 29, want daar staat in terstond na de verdrukking van die dagen. Maar na de verdrukking van die dagen is na de verdrukking van 1260 dagen, zijn de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en zal de maneschijnsel niet geven. De sterren zullen van de hemel vallen, enzovoorts. En zal men zien het teken van de Zoon des Mensen. Die dan komt met grote kracht en heerlijkheid en wat het maar was. Enzovoorts. Klopt precies allemaal, hoor. Dan hebben we nog 1 Thessalonicenzen 5. Vers 3. De dag des Heren. Ja, wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en geen gevaar. Dat is de eerste helft van de 70ste week. Dat is als de velen van, laten we zeggen, de Joodse staat een verbond zullen sluiten met een vorst, een vijandige vorst. Die komen zal, dat is Daniël 9, vers 27. Dan is het dus vrede en geen gevaar, maar dan zal een haastig verderf hen overkomen. En er staat dan weer bij, en zij zullen het geenszins ontvlieden, hetgeen toch een niet al te bedekte verwijzing is naar Daniël 9 vers 27 nog, omdat het is vastbesloten en het zal gebeuren en er komt verwoesting enzovoort. Kan niet anders. Vrede en geen gevaar is de eerste helft van de 70ste week, haastig verderf is de tweede helft van de 70ste week. Dat is 1 Thessalonicenzen 5. Dan hebben we 2 Thessalonicenzen 2. Waar gesproken wordt over dat de dag des Heren die komt voor en zei dat eerst de afval gekomen zij. De afval. En de afval is de verwijzing, omdat je niks anders kunt vinden in de Bijbel, is de verwijzing naar de afval uit Daniël 7 en uit Daniël 8. En daar staat bij dat het is gedurende een tijd, tijden en een halve tijd. Dus dat is de 70ste week van Daniël. In ieder geval het tweede deel daarvan. En het wordt bewerkstelligd, dat wil zeggen in gang gezet door de openbaring van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs. Dat is allemaal 2 Thessalonicenzen 2. Je kent het niet, mensen. Het gaat over de 70ste week van Daniël. Die dus op het moment van schrijven van 2 Thessalonicenzen wel degelijk nog toekomst is. Schrijven van Matthäus natuurlijk ook, maar goed, wij denken, het was het woord van de Heer en het was nog voor zijn opstanding, om zo te zeggen. Maar Thessalonicenzen is heus geschreven ruim daarna. En daar wordt uitdrukkelijk gezegd, dus geïmpliceerd, dus dat die 70ste week heus nog toekomst is, hoor. Zie. Het is wellicht overbodig om dat nu vast te stellen, maar toen maar. Dan hebben we hier in Openbaring, Openbaring 6. De ruiter op het witte paard. En daarna de ruiter op, wat was het allemaal achter elkaar, het rode paard. Zwarte paard en het vale paard. Dat is allemaal ellende, oorlog en hongersnood enzovoort. Je herkent dat meteen. Die met het witte paard, dat gaat over de vrede van de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En als die tweede komt, in vers 4 naar staat, hem werd gegeven de vrede te nemen van de aarde. Dat wil zeggen, hij beeldt oorlog uit. En dat is de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Daar is niks moeilijks aan, hoor. Het wordt algemeen over het hoofd gezien. Maar ja, ik zeg het met nadruk, maar het is voor mij zo klaar als een klontje. Dat is hier Openbaring 6, waarover straks meer, want daar moet ik het vanavond verder over hebben. Het loopt uit trouwens op vers 12, waar ik het dus over moet hebben, omdat daar melding gemaakt wordt van, er werd een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Daar zou je een verwijzing bij moeten schrijven naar Matteüs 24. Terstond na de verdrukking van die dagen en dus terstond aan het einde van de 70ste week van Daniël, zal de zon verduisterd worden, zal de maan haar schijnsel niet geven. En omdat je aan het eind van de 70ste week bent, heb je daar dus de aardbeving en het scheuren van de olijfberg uit Zacharia 14. Ik kan niet missen. En hier wordt dat dus aangehaald. Het markeert, het is een teken, het wordt vaker in de Bijbel genoemd, de teken van verduistering van de hemel, in verband met de wederkomst van Christus. Maar het markeert het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee het begin van de periode waarin de Heer zelf zijn koninkrijk op aarde gaat oprichten. Van begin af aan, van de grond af aan. Heb je dat? Weet je nog hoe God in de tijd een volk Israël creëerde? Dat begon met de verlossing van al die slaven die weggeleid werden in de woestijn. En van daaruit werden ze geïnstrueerd. In de woestijn kregen ze dus het woord van God mee. Oké, de 10 geboden, maar wel meer dan dat, dan 10 geboden trouwens. Maar het woord van God kregen ze mee en vandaar trokken ze op naar het land. Het beloofde land. En in de toekomst gaat het ongeveer net zo. Ze worden verzameld in de woestijn. Ze zullen daar de Heer ontmoeten enzovoort. En die zal hen vandaan leiden over de koninklijke weg. Schrijven we dan met hoofdletters. De King's Highway. Staat keurig op de kaart. Naar het beloofde land. Hebben we het later ooit nog wel eens over. Maar het gaat net eender. Zie? Het eerste uit het verleden is een beeld van wat hier in de toekomst alsnog moet gebeuren. Maar goed, dus Openbaring 6. Maar daarna hebben we nog Openbaring 11. Dat is dat hoofdstuk dat we nog bespreken moeten. Maar daar is sprake van het optreden van twee getuigen die herkenbaar zijn aan hun attributen. Want het zijn Mozes en Elia, die wij trouwens sowieso verwachten, omdat een profeet als Mozes zou komen, was de bedoeling. Dat lees je ook al bij Mozes zelf. Want het wordt tot Mozes zelf gezegd en die geeft het door aan het volk. Een profeet als mij zal de Heer zenden. En die zult gij horen. Noemen ze een profeet als Mozes? Hoe heet hij, de vader van de zonen van Noach? Noemen ze een profeet als Mozes? Mozes. En bovendien zou Elia komen. Ongeacht dat profetieën daarover toegepast zijn geworden op Johannes de Doper, maar ook op de Heer Jezus, Elia gaat komen. Dat is Openbaring 11, waar dat vermeld wordt. Daar is een goede reden voor. De reden is dat bij de gelegenheid van de opneming van de gemeente alle gelovigen worden opgenomen. Maar aangezien er op aarde altijd een overblijfsel, gelovig overblijfsel, zou zijn, moet zijn, zou zijn, worden dus twee anderen gezonden, want je moet minstens twee getuigen hebben waarbij alle woord zou bestaan, worden twee oudgedienden alsnog opgetrommeld om het woord hier op aarde te bedienen. En dan begint het van voren af aan. Dat wil zeggen, beginnende bij Jeruzalem. En dat is wat zij doen. We hebben het er later uitgebreider over, beloof ik u. Maar dat is wat zij doen. En dat betekent dus logischerwijze dat zij optreden meteen na de opname van de gemeente. Maar zij hebben een bediening, staat erbij, gedurende 1260 dagen, 42 maanden, of hoe het er maar staat. Staat er zelfs een paar keer, meen ik. Dat is dus de eerste helft van de 70ste week van Daniël, logischerwijze. Waarbij meteen gezegd is dat dus de gemeente wordt opgenomen voor de 70ste week van Daniël. Anders zou je die twee getuigen ook al niet nodig hebben. Maar die moeten prediken in Jeruzalem. En het gevolg is dat als er dan mensen tot geloof komen door die prediking, dat ze het land verlaten. Tot aan het midden van de 70ste week aan toe. Dan worden die twee getuigen gedood in Jeruzalem. Dat is ter gelegenheid van de oprichting van de gruwel der verwoesting. Daar valt weinig aan uit te leggen. Dat dat samenvalt, dat is tamelijk logisch. Toch? Ja, en als je dan nog vluchten moet, dan kan het niet meer. Maar goed, dat is openbaring 11, verwijzing dus naar de 70ste week van Daniël. In het bijzonder dan de eerste helft daarvan. Vervolgens krijgen we openbaring 12. Dat is het verhaal van de vrouw die zwanger is en zij baart een mannelijke zoon. Een mannelijke zoon, dat is voor de inclusiviteit, vind ik dat wel aardig. Een man, heb je ook vrouwelijke zonen? Nee, waarom staat het er dan? Nou ja, om dat te benadrukken. Het is de koning. Het is Christus. De mannelijke zoon die wordt weggerukt. Met kracht opgenomen. Wij vertalen dat woord met opneming. Opname van de gemeente in 1 Thessalonicenzen 4. Datzelfde woord is het namelijk. Maar hij wordt weggerukt. Met kracht betekent dat weggenomen tot God en zijn troon. Dat is de opname van de gemeente. Want dat is die mannelijke zoon. Dat schijnt helemaal moeilijk te zijn. En dat komt omdat men de kerk algemeen ziet als een vrouw. Dat komt omdat men de kerk ziet als Israël en die ziet men als vrouw. Zelfs als bruid. Ja, zo zit dat. Dus waarom ziet men niet dat die mannelijke zoon de gemeente is? Ja, omdat de plaats bezet is. Men heeft van de gemeente een vrouw gemaakt. Ik heb er een gekend. Die is namelijk niet zo noemen, want het was Klaas Roosendaal. Maar die wordt geacht gezegd hebben. Ze hebben van de gemeente een vrouw. Ik zoek het net de woord. Of ze dat gezegd hebben, weet ik niet. Ze hebben van de gemeente een vrouw gemaakt. En bruid. En wat doen ze sindsdien? Het bruidje aankleden en het bruidje uitkleden. Dat wil zeggen, ze zijn met zichzelf bezig om zich voor God mooi te maken als gemeente. En je moet je lampen bereid hebben. Dat was niet de bruid, het waren die maagden. Maar schoonheidsfoutje in het verhaal. Maar zo van, wij moeten toch, en we moeten ons dus houden aan de wet. Want we moeten ons reinigen voordat de Heer komt en al dat soort dingen meer. En men kan daar geen afstand van doen. Dus als dan ineens gesproken wordt over de gemeente als man, dat kunnen ze niet. Maar de gemeente is één man. Zou komen tot mannelijke rijpheid. Wij zouden ons zelfs mannelijk houden, staat er. Houdt u mannelijk? Ja, zeker wel. Ja. De zoon namelijk. We zijn toch onderweg naar zoonstel. Oh nee, aanneming tot kinderen. Begrijp u waarom er staat aanneming tot kinderen? Nee, er staat aanstelling tot zonen. Maar ja, als je een bruid denkt te zijn, dan wordt het lastig om uit te zien naar je aanstelling tot zoon, toch? Hoewel in deze tegenwoordige tijd weet ik dat ook niet zeker meer, zuster. Nee. Maar toen, ja, ik grijns daarbij, maar het is natuurlijk toch enigszins tragisch, want dit zijn de dingen. Ja, de bespreking van deze profetieën zo moeilijk maken. Al die vooroordelen die niet kloppen. Zie? Nou ja. Openbaring 12. De vrouw, dat is Israël. Zon, maan en 12 sterren worden erbij genoemd. Dat is Israël. Dat staat al in Genesis. Zon, maan en 12 sterren, dat is Israël. Kan niet missen. En de, hè? staat zelfs nog in het bijzonder in verband met Jozef. Maar waarom dat zo is, dat leggen we een andere keer uit. Maar waar zon, maan en 12 sterren, daar wordt een mannelijke zoon uitgeboren. Dat is de gemeente, die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Want wij zijn geroepen tot koningen en priesters. En zullen kronen ontvangen enzovoorts. En hoe gaat het daarna verder met de moeder, de vrouw? Met de moeder, dat is Israël dus, die vlucht in de woestijn. Daar krijgen ze na de opname van de gemeente 3,5 jaar de tijd voor. Dat weten we al, want dat hebben we eerder al gelezen. Nou ja, in Matteüs 24 en waarschijnlijk in Openbaring 11. Een vlucht naar de woestijn, alwaar zij gevoed wordt. En tijd, dubbele tijd en een halve tijd. 1260 dagen, of wat er maar staat precies in Openbaring 12. De juiste formulering, daar weet ik uit mijn hoofd niet. Ik geloof allebei zelfs. Maar dat is het punt. In de eerste helft van de 70ste week kan een gelovig overblijfsel, na de opname van de gemeente, vluchten de stad uit. De tweede helft kan blijkbaar niet, omdat de grenzen dicht zitten. En aan het eind van de 70ste week kan het weer wel, omdat dan alles verwoest wordt en de olijfberg scheurt. En dan kan men de stad uitvluchten door de Zacharia 14. Wat is er, Daniel 9, het laatste vers? Verwoesting. Tot het einde toe. Vastbesloten verwoestingen enzovoorts. En dan vlucht de vrouw, Openbaring 12, naar een toebereide, een haarbereide plaats. Een plaats die toebereid is. Dat staat in Zacharia 14 ook. Daar heet het in het Hebreeuws Azal. Ze vlucht naar Azal. En dat betekent een gereserveerde, een toebereide, bestemde, ergens voor bestemd, plaats. En die plaats, dat weet u langzamerhand, dat is Petra in de woestijn van Edom. Van waaruit de Heer alsnog, na de 70ste week van Daniel, zich zal begeven in de richting van Jeruzalem. Maar goed. Dan hebben we nog Openbaring 13. Waar krijg gevoerd wordt door het beest wat komen zal in de toekomst. Dat is het antichristelijke rijk. Voer krijg tegen de heiligen. Enzovoorts. En daar in die volgorde van gebeurtenissen die daar vermeld wordt, is het ook niet zo moeilijk meer om ook de twee helften van de 70ste week van Daniël te herkennen. Dus dat zijn echt nogal wat schriftplaatsen, notabene met een vorm van tijdrekening daarbij. En het eigenaardige is juist dat gewoonlijk, in het algemeen, deze profetieën, Oude en Nieuwe Testament, daar ontbreekt tijdrekening. De eenvoudige verklaring daarvoor is dat profetie alleen mogelijk is als men over de tijd heen zou kunnen kijken. Als men zich als het ware, althans visueel min of meer, zou kunnen verplaatsen door de tijd heen. Maar als dat kan, dan speelt tijd geen rol meer. U kent dat uit de bekende films over de tijdreizigers enzovoort, en de tijdmachine enzovoort. Daar wordt al heel lang over gespeculeerd. Maar ja, dat is een dimensie die wij niet in de hand hebben. Lengte, breedte, hoogte, dat zijn drie dimensies. Dat is de ruimte, daarin kunnen wij ons verplaatsen. De vierde dimensie die daarop volgt dus, dat is de tijd. Dat is de volgende afmeting, maar daardoor kunnen wij ons niet verplaatsen. Dat wil zeggen, zijn we niet vrij. Daar zijn we aan ondergeschikt. Daar kun je niet aan bijschaven of zo. Dat gaat zoals het gaat en je moet mee. Dat is beweging die men abusiefelijk beschouwt als vooruitgang. Terwijl het eigenlijk alleen maar beweging is. Maar toe maar. Heb je die nog? Is ouder worden vooruitgang? Nou ja. Ik zal u er later over spreken. Maar ik ga terug naar hoofdstuk 6 van Openbaring. Want daar hebben we gesproken over oorlog. Dat was degene die vrede nam van de aarde. In het rood. Oorlog. Rood is de kleur van de oorlog. Altijd al geweest. Mars is de god van de oorlog. En de planeet Mars is rood. Misschien moet u nog maar eens kijken. Nou ja, ik probeer al weken eigenlijk sterren te kijken. Maar het is niet te doen, hè, met dit weer. Het is echt verschrikkelijk. Maar ja, want ze zijn goed te zien, de planeten. En dan kun je goed zien. Als iemand moet het je eerst zeggen. Dan zeg ik, kijk, die is rood. Dan zeg ik, nou ja, het zegt, ja, oké. Okay. Daarna herken je het altijd. Dan weet je wie het is, Mars. Ja. Oorlog. Kracht. Rood. Maar daarna hebben we ook nog het zwarte paard met zijn weegschaal in vers 5. Nou ja, de ruiter op het zwarte paard met zijn weegschaal. Dat is de uitbeelding van schaarste en daarmee van hongersnood. Dat is gewoonlijk het resultaat van oorlog. Dat was in de Tweede Wereldoorlog ook het verhaal, hè. Uiteindelijk, het duurde wel wat lang, met een toenmalige dan toch zeer moderne oorlogvoering eigenlijk. Maar uiteindelijk had iedereen gebreken. Wij hadden niet alleen in Nederland de hongerwinter. Maar niet alleen in Nederland zo. Dat was in heel Europa zo. Het zal u gedacht zijn, ik weet niet of ik het zeggen mag. Weet ik echt niet of ik er last mee krijg, maar ik ga het toch zeggen. Het zal u gedacht zijn hoeveel mensen in de concentratiekampen zijn omgekomen van de honger. En van de diverse ziekten die daar ook het gevolg van waren. Ik weet niet of u zich er ooit in verdiept hebt, maar ik heb heel wat foto's gezien van stapels lijken. En het waren niet stapels lijken van mensen die er goed en fris en een beetje gezet uitzagen of zo, die omgebracht zijn, doodgeschoten of vergast. Dat waren allemaal uitgemergelde lichamen, vel over been. Dat is honger. Heb je die nog? Daar leidde het toe. Er waren geen voorraden meer. Bovendien, de geallieerden bombardeerden alle treinen, alle transport enzovoorts. Om oorlogvoeren onmogelijk te maken. Je gaat dood van de honger. Maar in ieder geval, als je honger hebt, kun je geen oorlog voeren. Dan moet je eerst zorgen dat je eerst wat te eten krijgt. En anders komt het niet goed. Het kwam dus ook niet goed. Dat is de gang van zaken geweest, hè. Heb je wel eens gezien die... Nou ja. Tegen het eind van de oorlog hebben de geallieerden Dresden, Oost-Duitsland, gebombardeerd. De hele stad verwoest. Heb je wel eens foto's gezien van die lijken? Nee, het is onsmakelijk. Heb je wel eens foto's gezien van die lijken? Er waren geen niet eens concentratiekampen, dat was gewoon de stad. Met ze compleet fel overbeen. Nou ja. Toma, denkt u maar eens over na, want ik moet eigenlijk niks anders zeggen van als je oorlog hebt, krijg je honger. Want er is niemand die voor het eten zorgt. En uiteindelijk niemand meer die ervoor kan zorgen. En het land, de landbouwgrond wordt verwoest. Enzovoort. Wij bouwen er huizen op. Dat moet maar, dat mag niet. Maar nou ja, laat maar zitten. Toma. Ik zal me niet met de huidige politiek bemoeien. Maar armoe, dat gaat in de toekomst gebeuren. In dat land, in de 70ste week van Daniël. En men gaat het dus aan dood. En dat is het falen paard uit vers 8. Oorlogsgeweld gepaardgaande met honger. Waarbij ik natuurlijk moet opmerken dat hier als in vers 8 gesproken wordt over aarde, dan is dat, als het Hebreeuws zou geweest zijn, zou het Eretz, dat is ons woord aarde, Eretz geweest zijn, maar dat heet gewoon het land, hè? Niet de planeet die aarde heet, staat trouwens ook niet met een hoofdletter, het is de aarde, het land. Bovendien, als dit over de 70ste week van Daniël gaat, en dat is natuurlijk zo, dan gaat het over het land. Want 70 weken zijn bestemd niet over Nederland of enig ander land. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Dat nog even instampt nog een keer. Hè. De 70ste week van Daniël heeft betrekking op Jeruzalem en het Joodse volk met Jeruzalem. Dus nog niet eens zo gaat het over de Joden die elders in de wereld leven. Het gaat over uw volk, uw heilige stad. Want waar het over gaat is een tweestammenrijk Juda met de hoofdstad Jeruzalem. Dat ging ten onder in de dagen van Daniël. En de vraag achter het boek Daniël, over achtergrond gesproken, is wanneer komt dat terug? Want de beloften zijn die van de Messias uit het huis van David, die koning zou zijn. In ieder geval over Juda, zijn eigen stam, maar eigenlijk over heel Israël, alle stammen van Israël. Hoe en wanneer komt dat? Daar gaat het boek over. En dan is het 70 weken zijn bestemd over uw volk. Dat gaat over niks anders. Als het gaat over 3,5 jaar van verdrukking, dan is dat de tweede helft van de 70ste week. En dat is niet de verdrukking van Brussel of van Den Haag of van, wat hebben we nog meer? Moskou. Echt niet. Het is Israël, Jeruzalem. En over de rest van de wereld gaat het niet. Dat komt pas daarna. Iedereen weet dat het oordeel des Heren begint bij het huis God. Bij zijn eigen volk. Is bij Jeruzalem. Het laatste is de ondergang van Babel, logischerwijze. De hoofdstad van het wereldrijk dat daarna gebouwd wordt. Maar dan ben je 33 jaar later. Daar heb ik ook wel een reeks schriftplaatsen voor, maar die ga ik u nou niet vertellen. Want ik probeer te blijven bij Openbaring 6. Dus het gaat over vrede en daarna oorlog, honger, dood. Hun werd macht gegeven om te doden tot vers 8. Tot het vierde van het land met zwaard en met honger en met de dood en door de wilde beesten van het land. Wat het maar zijn. Dat is vier. Het zijn vier ruiters, nou ja, het zijn vier paarden van verschillende signatuur. Kortom, dat was een concours hippiek, noem ik het altijd, gemakshalve. En daarna verandert de zetting, want dit was de 70ste week van Daniël. Dan komt het vijfde zegel, want die vier ruiters verschijnen naar aanleiding van het openen van de eerste vier zegelen van dat verzegelde boek uit hoofdstuk 5. Het voorgaande hoofdstuk. Dus logischerwijze daarna gaat het vijfde zegel geopend worden. Nou, als je vier gehad hebt en je krijgt er vijf, dan ben je bij een andere orde. Zit je op een ander niveau. Ik draai even met mijn hand, dat kan iedereen dat zien. Hè? Die vijf die is van een andere hoedanigheid. Die is opponeerbaar, zeggen we dan. Want vier staat in de Bijbel altijd voor de zienlijke dingen. En als er een vijfde is, het zij ervoor of erna, de eerste of de vijfde, dat doet er nou niet zoveel toe. Maar als er daarna een ander is, een vijfde, dan is die van andere orde en die gaat dan over onzinnelijke dingen. Per definitie, vijf. Onzinnelijke dingen. Ziet u? Kun je niet zien, die zit aan de andere kant. Die is belangrijk genoeg, want die vier zouden niks te doen hebben als die vijfde er niet zat. En zo is het met heel die stoffelijke wereld, die kan niet eens bestaan als er geen geestelijke dingen zouden zijn. Hebben we die? Nou, vijf. Toen het vijfde zegel geopend, dat eerste het met hoofdletters slaat op het lam nog, hè? Toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het, en dan denk je, dan komt er weer een, nee, er komt geen paard meer, geen ruiter. zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord Gods en namelijk om de getuigenis die zij hadden. Nou ben je hier aan het eind van de 70ste week van Daniel. Dat blijkt hierna, bij het 6e zegel blijkt dat ook, dat dat zo is. Want dan gaat de reeks weer gewoon verder. Dat is bij verduistering van zon, maan en sterren, zoals die hier beschreven staat. Maar je bent aan het eind van de 70ste week van Daniel. Je vraagt je wellicht af of er in die verdrukking ook nog mensen gedood zijn geworden. Of er nog geweest zijn die niet op tijd weg zijn gevlucht uit de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Of die wel van het dak afkwamen, maar nog het huis ingingen en toen de bus gemist hebben. Of wat dan ook, maar in ieder geval het land niet meer uit kunnen en vervolgd zijn geworden. Ik bedoel, die hebben dus, die hadden moeten knielen, buigen voor het beeld. En als je daar niet knielt voor het beeld, ja, dan... Ik wou zeggen, dan gaat je kop eraf, maar... Ja, ik zeg het nu toch, maar laat ik het zo zeggen, dat is in die landen gebruikelijk, dat dat zo gedaan wordt. Maar dat, ik bedoelde het eigenlijk overdrachtelijk, dan kost het je je leven. U kent toch nog Daniel 3? Daar vind je een voorbeeld ervan, hoe dat gaat. Nou ja, je vraagt je af of er dan nog... overlevenden zijn. Het antwoord is, de overlevenden zouden het land uitgevlucht zijn. Dus ze zijn er vervolgd en gedood. Als het een verdrukking is, hoedanig niet is geweest van het begin de wereld en ook niet meer zijn zal, dan lijkt het toch dat de slachtoffers gevallen zijn, want anders dan weten wij wel verdrukkingen die ernstiger geweest zijn. Toch? Nou, dat is, wordt hier ook vastgesteld. Dat heet zielen. Ik zag zielen. De aardigheid is natuurlijk eigenlijk dat je zielen als zodanig eigenlijk niet zien kunt. Ik zeg dat met een slag onder arm. Want het woord ziel is gewoon de aanduiding van de actief levende mens. Niet zozeer de mens zoals je die ziet zitten of zoals die voor u staat, maar de mens in zijn doen en laten. Dat heet een levende ziel. En het woord voor ziel wordt eigenlijk gewoon vertaald met leven. Ongeacht of het Hebreeuws of Grieks was. Het Hebreeuwse nefes wordt eigenlijk gewoon vertaald met leven. En het Griekse psyche wordt je ook geacht te vertalen met leven. Maar mijn ziel is ook goed. Want ook in het Nederlands, kijk in uw fatsoenlijke woordenboek, betekent ziel gewoon de levende mens. Heb je dat nog? Nou, dat is het. Maar deze mensen leven niet meer, want ze zijn gedood. De vraag is waarom? En het antwoord is, nou, dat wordt uitgebeeld onder het altaar. Als ik dit soort dingen vertel, denk ik altijd aan lang geleden, in het vorige millennium, daar kregen wij op de televisie, toen we nog maar één of twee zenders hadden, met veel sneeuw er doorheen, ook in de zomer. Ja, rond kerst ook, ja. Maar goed, daar kregen we een Pierre Janssen. Dat kon hij niet helpen, die heette zo, Pierre Janssen. En dat was een hele lange, magere man. En die was directeur van een of ander museum of zo in Nederland. Of dat nou het Rijks was of iets anders, dat weet ik niet. En die legde ons dan met gebaren, moet je je voorstellen, zo'n lange magere man met die lange armen en lange vingers, legde die ons uit wat je dan allemaal op zo'n schilderij kon zien. En hoe de schilder dan ook van die grappen had uitgehaald met zijn eigen portret ergens onder te scharrelen en dat soort dingen meer. Maar ook die attributen die dan, en wat dat dan betekende op zo'n schilderij. Heb je dat nog? Nou, dan weet ik niet hoe je zielen moet schilderen. Ik heb wel eens tekeningen gezien daarvan trouwens. Ze zijn gewoon rondjes. En die zielen zie je dan onder het altaar. Nou wist u niet dat er onder het altaar ook nog plek was om daar zielen op te slaan. Maar ja, Johannes ziet het. Dus onder het altaar Nou ja, op het platte vlak getekend onder het altaar. Toen maar. Het hoeft niet driedimensionaal te zijn. Maar waarom worden ze gezien onder het altaar? Omdat het altaar ook wat voorstelt. En wat stelt het altaar voor? Nee, niet de dood. Dat zou de slagbank geweest moeten zijn. Of wat dacht hij van een kruis? Kan ook nog. Het altaar is de uitbeelding van de dienst aan God. Ik vind het altijd grappig dat mensen bij altaar gewoon denken aan de dood. Totdat de liederen voorbij komen. Want in de liederen is het altaar ineens toch onze dienst aan hem. Heb je jezelf al op het altaar gebracht? Enzovoorts. Het altaar is een uitbeelding van dienst, godsdienst. Waarom bouwden ze in het verleden altaren, ook al sinds de dagen van Adam, zal ik maar zeggen, of was het Kaïn? Omdat het uitdrukking geeft aan godsdienst. Het is de tafel waarop de geschenken gebracht worden. Dit is voor de Heer. Dat is een altaar. Kan dus ook gewoon de vorm hebben van een tafel. En in sommige kerken zetten ze een tafel neer en noemen ze het een altaar. Heb je dat nog? Soms zijn die dingen van beton, want ze zijn bang dat het altaar gejat wordt. Dat is ook symboliek, denk ik wel eens. Maar toch maar. Het altaar. Dat wil zeggen, deze mensen zijn gedood geworden wegens hun praktische leven, zielen onder het altaar. Daarom staat er ook niet geesten. Dat is neutraal. Geesten, u weet toch, de mens sterft en, dan, en de geest keert tot degene die hem geschapen heeft, zegt de Bijbel. Want dat heet geest. Maar hier heet het ziel. Dat is de weergave van wat iemand is en hoe hij geleefd heeft enzovoorts. En daarvan blijkt dus dat ze de Heer gediend hebben. Maar dat is een lang verhaal voor mij, maar het staat er gewoon achter, hè. Maar je kunt het al weten voordat je de zin verder leest. Maar het staat erachter, namelijk ze waren gedood om het woord Gods. Want ze hebben God gediend. En mijn korte verklaring is dan, God is woord. Dat betekent dat God spreekt. Dat is zijn werk, dat is wat hij doet. En het dienen van God wil zeggen dat men zijn woord tot zich neemt en nog verder ook doorgeeft. Nou, dat hebben ze gedaan, dat is godsdienst. Het woord Gods bewaren. Dat is door de priesters als dienstknechten God zouden doen, het woord bewaren en bedienen, uitleggen, prediken, wat het maar is. Bewaren. Om het woord Gods en dus, logischerwijze, om de getuigenis die zij hadden. Zij hebben getuigd van God, van Christus, van het woord enzovoort. Maar ja, blijkbaar, want dat weten we langzamerhand natuurlijk toch, zal dat in de tweede helft van de 70ste week verboden zijn. Sterker nog, in de eerste helft van de 70ste week deden in ieder geval die twee getuigen, Mozes en Elia, deden dit. Die predikten we als profeten, predikten zij het woord God. Maar in het midden van de 70ste week, na hun, aan het eind van hun officiële bediening van 1260 dagen, van 3,5 jaar, werden zij gedood. Dus in het midden van de 70ste week, dus ter gelegenheid van de oprichting van de gruwel der verwoesting. Dat wil zeggen, in het midden van de 70ste week wordt bepaald dat dit getuigenis niet meer mag. En wordt men verplicht zich aan te sluiten bij die afval, die religie, dus die afgoderij, die dan verplicht wordt ingevoerd. That's it. En of dat, ja, of u zich daar iets bij kunt voorstellen, in Nederland kennen wij dit niet. Sterker nog, dit verschijnsel heeft iets te maken met de oorsprong van het koninkrijk, het land, ook de republiek der Nederlanden, om zo te zeggen. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. Maar u weet dat de landen zijn in onze dagen. Als je een Bijbel bij je hebt en ze controleren je aan de grens, dan maak je koffer open, gaat de Bijbel eruit hoor. Ze komt er niet in. Echt niet. En als je denkt dat je in Jeruzalem op een hoek van de straat het evangelie mag gaan prediken, vergeet het maar rustig. Dan word je meteen opgepakt. Dat is officiële wet, dat mag niet. En sommigen denken dat de Heer die mensen die dat verbieden nog gaat helpen ook. Waarom? Omdat ze toevallig van Joodse afkomst zijn. Wat dat ook wezen mogen. Want dat is een hoogst twijfelachtige zaak. In de praktijk. Nee, dat weten zij beter dan wij, dus ik kan het rustig zeggen. Zie? Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Die godsdienst wordt gewoon verplicht gesteld. Dat was het ideaal al van Alexander de Grote, de oprichter van het Grieks-Macedonische Rijk, die Babel herbouwde, want het was verwoest, en maakte tot hoofdstad van zijn rijk. Het idee was dat de hele Griekse taal en cultuur verspreid zou worden in heel zijn rijk. En het ideaal daarvan was weer dat het de hele wereld zou omvatten. En waar is dat rijk gevestigd geweest? Nou, steken er maar uit op de kaart en heb je ongeveer aardig uitgetekend waar de basis ligt van de islam. Nou ja, dat heb ik Afrika buiten beschouwing gelaten, Indonesië ook trouwens, maar toen maar. Maar dat gebied is het. En dat rijk zal in de toekomst alsnog hersteld worden, tot leven komen. En de poging daartoe begint uiteraard weer bij Jeruzalem in de 70ste week van Daniël. En het begint met de afval waarin het Heer, heet dat in Daniël, wordt overgegeven. Zie? Verplicht. Nou ja. Dus dan worden mensen gedood. Maar aan het eind van de 70ste week, als dus de 70 weken voorbij zijn en als dus de tijd aanbreekt van de komst van de Messias en de openbaring van het koninkrijk, dat wil zeggen de terugkeer van het Davidische koningshuis, de troon van David in Jeruzalem, dan zijn daar die zielen, die zijn vlak voor die tijd, 3,5 jaar is vlak voor die tijd, hè? Die zijn gedood geworden. En in dit visioen, want dit is een visioen, dat u niet denkt dat die doden daar op een hoop gegooid zijn onder een altaar wat ergens in de hemel staat. Dit is geen foto, dit is een zinnebeeldige voorstelling. Hè? Maar die zielen, die vragen dan met grote stem, heel luid, want dat is een kreet. Hoe moet het dan met die lui? Dat zijn de lui die geloofd hebben in de komst van de Messias. Die daaraan vastgehouden hebben. Die om die reden gedood zijn. En dan komt de Messias en dan hebben ze geen deel land. Ze zijn voor die tijd overleden. Ja, ik weet dat ze zullen opstaan ten jongste dagen. Maar het koninkrijk hier op aarde gaat en dan voorbij. Dat is toch reden om daar vragen over te stellen. Is dat niet tragisch dan? Toch? Is toch tragisch? Nou ja. Dus zij roepen: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser? Dat is dus gewoon de Messias. De Heer Jezus Christus. Hoe lang oordeelt en wreekt gij ons bloed, ons leven dus, niet van de want het leven zijn ze kwijtgeraakt, hè? Hoe lang wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Want ze vinden dat er wraak gedaan moet worden. En bovendien vinden ze dat ze zelf de bekaaid afkomen zo. Toch? Er moet toch een vergoeding tegenover staan. Voor hun trouw ook aan de Heer en zo. En dan staat er: en aan een ieder werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd, als antwoord op hoe lang, dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. En nou weet je het al, hè? Ze zouden nog enige tijd dood blijven. En dat betekent dat ze na enige tijd zullen opgewekt worden. Waarom? Nou ja, om dat koninkrijk binnen te gaan dat zij verwacht hebben. Waarin zij geloofd hebben, waaraan ze trouw geweest zijn, enzovoorts. En dat staat er dan ook in. Dat ze nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn. Namelijk, die gedood zouden worden. Gelijk als zij. Dat wil zeggen, ze moeten nog even wachten, want er komen er nog meer bij. Zielen onder het altaar. Mensen die gedood zullen worden om hun trouw aan God en het woord Gods dus. En als u mij nu vraagt, hoe lang? Dan aarzel ik niet, dan zeg ik, nou, dat duurt nog 33 jaar. Want die grote verdrukking, die duurt niet maar 3,5 jaar. De grote verdrukking, hoedanig niet is geweest van begin der wereld, of als alternatief, van dat er een volk geweest is op aarde en ook niet meer zijn zal. Die grote verdrukking is bekort geworden tot slechts 1260 dagen officieel, zijnde de tweede helft van de 70ste week. Terwille van de uitverkorenen heet dat in Matteüs 24. Maar die verdrukking, die grote verdrukking, zou over de hele wereld komen. En niet alleen maar over de Joodse staat of over Jeruzalem. Bovendien, die figuur die dat daar in uw land en in uw stad regelt, in uw volk en in de heilige stad regelt, die figuur, zullen we antichrist noemen, maar gemakshalve nu even, we hebben het er later uitgebreider over, die zou maar niet in Jeruzalem iets regelen en niet alleen maar over dat land, Palestina heette dat vroeger, regeren. Die zou een wereldrijk stichten, daar is hij op uit. Net als Alexander de Grote in de tijd. Inclusief Babel, herbouw van Babel. Men leest de profetieën over Babel in de Bijbel. Natuurlijk, Jesaja 13 en 14. Maar ik prefereer trouwens Jeremia 50 en 51. Maar dat terzijde. We hebben het daar heus nog over, want er komt in Openbaring de volgende hoofdstukken allemaal aan de orde. Maar ik probeer nu reeds te zeggen, omdat het toch voor de hand ligt, de grote verdrukking komt hierna alsnog zo, niet alles in één klap tegelijk, maar het komt over alle volkeren en het neemt een periode van 33 jaar waarin dat antichristelijke rijk gebouwd wordt, waarbij zo'n beeld ook wordt opgericht in herbouwd Babel. We waren al in Daniel 3, er stond zo'n beeld in Babel, waarvoor Sadrach, Mesach en Abednego, weet u nog, moesten knielen en ze deden het niet. In Babel, niet in Jeruzalem, in Babel. Zoiets gaat nog gaat gebeuren. Dat in Jeruzalem, dat loopt op een anticlimax uit. Het wordt verwoest door de Heer zelf. Die zegt, ja, maar hier gaat het niet gebeuren, weg ermee. Maar diezelfde figuur, die doet het daarna alsnog in de Arabische wereld, dat wil zeggen niet bij Isaac, maar bij Ismaël. Ik ben toch duidelijk, denk ik, als je iets van je Bijbel weet, moet je dat toch zo kunnen plaatsen. Dan neemt hij die andere, die al gepasseerd was voor het eerst geboorterecht in het verleden. Dat is de Mohammedaanse wereld, die zegt, wij zijn Ismaël en wij zijn de eerstgeborenen. En niet de Joden en de Europeanen. Vreemd, hè? Niet Juda en de Europeanen. Zeg dan gewoon Jozef of Israël. Niet maar Juda, maar en Israël. Zeggen, wij zijn dat. Wij zijn van Ismaël gepasseerd, schijnt het, volgens jullie. En wij zijn van Esau gepasseerd, volgens jullie. Maar wij zijn de eerstgeborenen. En volgens de islam heeft Abraham Ismaël geofferd op het altaar. Hè? Dat weet u toch, hè? Waarvan zij dan afstammen. Zij zijn het uitverkoren volk. En Isaac is de vijand. Dat is daar de leer, officieel en bewust, dat weten ze daar. Beter dan dat wij weten dat de erfenis loopt via Isaac en Jacob. Nou ja, toen wel. Kortom, die grote dagen van grote verdrukking, inclusief al die woeste termen over Armageddon enzovoort, dat zijn wilde termen geworden. Dat speelt zich niet af, voor zover dat uit de Bijbel komt, speelt het zich niet af in de 70ste week van Daniel. En ook niet in de 3,5-jarige grote verdrukking over uw volk en uw heilige stad, zijn het Joodse en Jeruzalem. Het komt pas daarna. Het is heel eenvoudig. Het begint met het wegnemen. De wederkomst van Christus, wat ermee samenhangt, begint met het wegnemen van de mannelijke zoon tot God en zijn troon. Dan zijn allen die maar een beetje geloven, nee, alle wedergeboren mensen, maar dat kan ik aan de buitenkant ook niet zien, die worden weggenomen. Wat zeg ik, of Trump daarbij is? Nou ja, dat weet ik ook niet. Maar goed, die worden weggenomen. Dan is het christendom aan de end. En de westerse cultuur meteen definitief ook verdwenen. Want die komt daaruit voort. Daarna wordt een einde gemaakt aan de Joodse staat. En de macht van het Joodse volk. Nou ja, of wat daarvan over is. Let op de volgorde. Dat gaat eerst over Jozef. En de vrucht daaruit, dat is de gemeente. En dan, dat is de eerstgeborene. En dan Juda, het Joodse volk. En dan is de weg vrij voor de duivel, die denkt gewonnen te hebben. En die heeft van oudsher zijn domicilie niet in Jeruzalem. Die heeft van oudsher zijn domicilie in Babel. Nee, niet sinds Nebukadnezar, sinds Nimrod. Helemaal aan het begin van de Bijbel. Nog van voordat er een volk was op aarde. Heb je dat? In verband met de grote verdrukking, hoe danig het niet is geweest sinds er een volk op aarde geweest is, staat er dan in Daniel 12 Babel. En met Babel eindigt het ook in Openbaring 17. Nou ja, en 18 en 19. He? Maar dat Babel, dat moet nog gebouwd worden, dat moet nog aan de macht komen. En dat gebeurt dus pas na de ondergang van de Joodse staat. Dan ben je trouwens ook aan het einde van het conflict. Dat zich daar natuurlijk in dat land reeds lang afspeelt. Daar komt ook geen eind aan. En als er een eind aan komt, is het door de ondergang. Ja, door de ondergang van de Joodse staat. Namelijk de val van Jeruzalem. Dat betekent ook de val van Gaza, om zo te zeggen. En van de westelijke Jordaanoever en hoe dat maar heten mag. En binnen afzienbare tijd ook de directe buurlanden. Moab en Ammon. En Edom natuurlijk, Edom, Moab en Ammon. Omdat het in de Bijbel in dat verband ook rechtstreeks genoemd wordt. Want dat is daarna pas. Heb je die? Dat is na de 70ste week van Daniel. Dat is als de heer van Edom komt met bloedbesprenkelde klederen van Bosra, Jesaja 53 enzovoort. De heer van Edom, hij komt uit de hemel, meldt zich op de Olijfberg, voegt zich bij het overblijfsel in de woestijn van Edom. En van daaruit, vanuit Edom, trekken ze op naar Jeruzalem om het land te reinigen. Er is geen Israël, er is geen Jeruzalem, er staat geen troon van David in Jeruzalem. En er is ook geen antichristelijk rijk, want het had daar zullen beginnen, maar daar heeft de Heer een eind aan gemaakt. En daarmee trouwens ook een eind aan de macht van Poetin of degene die dan leeft. Ik weet niet of Poetin het nog een paar dagen uithoudt, dat weet je allemaal niet, hè. Voor je het weet, grijpt hij ook naar zijn oor. Nou ja, laat maar zitten. Dat weet ik allemaal niet, want het zijn de Oost-Europese legers primair die proberen het land te veroveren en dat ook daadwerkelijk doen aan het eind van de 70ste week. Maar dan brengt de Heer een oordeel over dat hele leger daar. Alles wat er zich dan in dat land bevindt. Daar blijft geen leven in over. Zie? En dan staat er ook nog dat de Heer een oordeel brengt over de steden van, weet het, Rosmezeg en Tubal enzovoorts. Dat wil zeggen over Rusland en satellietstaten, zal ik maar zeggen, die daarbij betrokken zijn. Dat is een hele opruiming. En waar dan de macht terechtkomt, ja, in die Arabische wereld. En als daar iemand een beetje besef heeft van wat er aan de hand is, dan zegt hij, nou moeten we een hoofdstad kiezen. Hè, wat zullen we doen? Iets nieuws bouwen? Nee, natuurlijk niet. Babel moet het wezen, met een lange geschiedenis van Nimrod en van Nebukadnezar en van Alexander de Grote met zijn rijk. Hebben die? Saddam Hussein, maar die was te vroeg. Die is al begonnen met het herbouwen. Nou ja, museum. Maar het wordt echt de hoofdstad van de wereld. Hoeveel tijd daarvoor nodig is, dat kan snel gaan. 33 jaar. En ook daarbij kom, ja, dat is dus weer een ander verhaal. Maar daar heb ik het dan nog wel over. Dan moet u maar even voor lief nemen. Ik kan niet alles tegelijk vertellen. Maar in die 33 jaar vallen er ook slachtoffers. Omdat in die 33 jaar, maar daar kom ik terecht in hoofdstuk 7. Omdat in die 33 jaar, in de eerste plaats, natuurlijk, daarom is het ook meteen hoofdstuk 7. Dat we zeggen dat na de 70ste week van Daniel, in de eerste plaats het evangelie gepredikt moet worden, nog steeds aan alle volkeren. En aangezien reeds, laten we zeggen, 3.500 jaar daarvoor het volk Israël daartoe verwekt is en tot volk gemaakt is, als priesterlijk en koninklijk volk, om te verkondigen de deugden desgene die hen getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, betekent het dus dat de Israëlieten, die er dan nog zijn na de 70ste week van Daniel, eerst tot bekering gebracht moeten worden, via het gelovig overblijfsel dat er verzameld is in de woestijn eerst. Dat neemt wel wat tijd. En het moet in ieder geval opleveren 144.000... gelovigen uit Israël, 12.000 uit de 12 stammen van Israël, uit elk van de 12 stammen van Israël, dat zijn er 144.000 dus. En dat zijn dienstknechten onze schots, heet dat, een hoofdstuk 7. En ja, wat die doen, hoef ik niet te vertellen, dat staat er dan nog verder niet. Maar die prediken het evangelie, 144.000 zendelingen. En wat die doen, gaat uit aan alle volken, prediken het evangelie. Maakt alle volken tot mijn discipelen. Hoeveel tijd krijgen ze daarvoor? Nou ja, tot de definitieve officiële vestiging van het Messiaanse Rijk en dus de troon van David in Jeruzalem. Dat is 33 jaar vanaf het einde van de 70ste week tot het begin van de 1000 jaren. Zijn er dus totaal vanaf de opname tot aan het begin van de 1000 jaren, zijn dus 40 jaren verdeeld in eerst 7 en dan nog 33. Hebben die? En later leg ik je uit dat je die structuur elders in de Bijbel ook vindt. Hè? 7:33. David was koning. 7 over Juda en 33 over alle stammen van Israël. Zeg je, dat is toevallig? Nou, dan zeg ik, dat is niet toevallig. Dat staat 4 keer in de Bijbel. Dat is niet zomaar wat. Hè? Nou ja, enzovoort, want ik heb er nog wel een paar mannen. De dichtstbijzijnde was altijd die van, daar moet je voor wat rekenwerk voor verrichten. Maar de Heer staat op uit de dood, maakt zich bekend aan zijn discipelen, maar Thomas is er niet bij. En na 7 dagen is Thomas er wel bij. En toen zei de Heer, zalig zij wie niet zien en nochtans geloven. Dat is eerst. En de bekering van Thomas aan het eind van 7 dagen is een beeld van de bekering van het Joodse volk. Dat heb ik gewoon op de zondagsschool bij wijze van spreken geleerd. vroeger, als kind al. Bekering van Thomas, die zegt, ik moet het eerst zien en geloven. Het is een beeld van de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Maar het is wel na 7 dagen, met nog 33 dagen te gaan tot aan Hemelvaarsdag. Dat even erin. Want het was 70 dagen later. Het staat allemaal in de Bijbel. Hoezo 7:33? Ja, omdat het een vast patroon is. De herhaling van een bepaalde structuur. Mozes was 40 dagen op de berg, toch bij de wetgeving. En dan staat er dat hij eerst 7 dagen in het donker zat bovenop die berg. Wij zitten veel langer in het donker, bij ons mist het veel langer dan 7 dagen. Maar goed, 7 dagen in de mist op die berg. En daarna verscheen de Heer aan hem. Toen ging hij met licht op. En in de toekomst 7 jaren en daarna verschijnt de Heer. Toch? En daarna was Mozes nog 33 dagen op de berg. Het was 7:33. Je kan hem niet missen. Toch? Nou ja, ik heb er nog meer, maar ik laat het voor wat het is. Maar het is om je op het hart te drukken, denk erom. De 70ste week eindigt wel bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar dan begint niet de klok te lopen voor 1000 jaren. 1000 jaren beginnen bij het binden van Satan. Maar die heeft nog 33 jaar te gaan. Om eerst zijn koninkrijk op aarde te vestigen. Zie je? Die kwestie van dat beeld en iedereen in de hele wereld moet daarvoor knielen. Althans binnen zijn rijk. Waarvan hij hoopt dat het heel de wereld omvat. En anders zal men niet kunnen verkopen of kopen. Weet je nog dat ze ooit bedacht hebben dat we dat allemaal, wij niet, maar sommigen dachten wij wel. Dat moesten we een chip krijgen in ons hand enzovoorts. Hè? Wat een flauwekul was dat allemaal. Hè? Vond ik toen al trouwens. Maar nu is het achterhaald, hè. Want nu loop je gewoon ergens langs en dan kijkt de computer je aan. En dan zegt, oh ben jij het? Ga maar gewoon door. Je merkt er niks van. Totdat die computer je niet herkent. Gezichtsherkenning is dat gewoon. Toch? Zo gaat het toch. En chip, die telefoon van me, die wil mijn vinger hebben gewoon. Er zit geen chip in mijn vinger. Maar ik moet mijn vinger op het ding leggen en dan zegt hij, oh ben jij het? Oké. De bank vraagt er ook om. Chipje, enzovoort. En mijn grote iPad, die moet ik aankijken. Dat is heel vervelend. Ja, maar die staat dan op die lessenaar. En dat is een beetje lastig. Maar die moet eerst, moet ik aankijken en dan doet hij wat lang over. En dan zegt hij, oh ben jij, dan ga ik weer verder. Hoezo chips? Een flauwekul allemaal. Maar dat mensen zullen buitengesloten worden van economisch systeem. U weet, onze koningin, die heeft een bijbaan. Nou, dat is dat ze koningin is, geloof ik. Dat is de bijbaan. Toch niet, of niet? Maar die doet een soort werk om alle mensen in de wereld, ook de arme lui enzovoort, toegang te geven tot de kapitaalmarkt of zo. In ieder geval tot financiële business. Nou, straks onder het antichristelijke rijk worden mensen weer daarvan uitgegooid. En onze koningin zorgt dat ze er eerst in komen, zal ik maar zeggen. En dan, of het nuttig werk is wat ze doet. Ach ja. Ja. Ja, nee, misschien wel. Ik wil het ook niet negatief overdoen, maar ik heb sommige gedachten daarbij. Hè. Ik probeer er zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. Dan kan ik me redelijk permitteren om er zo ver mogelijk bij vandaan te blijven. En beneden de radar, om zo te zeggen. Want ja, voordat je het weet, maakt een overheid de dienst uit achter je voordeur. Hè? Heb je ook een slimme meter? Ik heb van de week gelezen dat die slimme meters, zogenaamd, die zitten achter je voordeur, maar die meten op wat je doet en sturen dat ergens naartoe enzovoort, zonder dat je het erg in hebt. Erg? Nou ja. Ja, doe mij maar een analoge meter, maar ja, je kan niet terug, hè. Je kan niet terug. Het is eng Want ja, er hoeft maar iets te gebeuren, dat weet u. Hoeft maar de stroom uit te vallen van de week in Almere. Ik ben net op tijd verhuisd. Van een week in Almere hebben ze toch een halve dag of een hele dag, geloof ik, zonder stroom gezeten. Jongen, dan kun je niks. Kan ik ook niet bij mijn aantekeningen. Ik zit in mijn computer, maar je doet het dan niet. Weet je, ben je onbereikbaar. Maar dan rijdt je auto ook niet trouwens. Althans de mijne, maar laat me zitten. Zoiets. Maar daar gaat het wel naartoe. En er wordt hard aan gewerkt om dat alles onder controle te krijgen. Echt wel. Maar dat is niet in de 70ste week van Daniël. En ook niet in, op Urk. Het is pas na de 70ste week van Daniël. En dan begint dat in dat rijk daar in het Midden-Oosten. En hoe groot de invloed is van een islamitische wereld dan in Nederland. Ja, hoe groot is die invloed nu al? En hoe verandert dat als echt alle gelovigen weg zijn? Ik heb het niet over alle gelovigen die het met ons eens zijn. Ik heb het over alle gelovigen, hè? Hoe zit het dan, staat het dan voor met de democratie? Wie krijgt dan de meerderheid? Nou, Wilders niet meer in elk geval. Trump ook niet trouwens. Heb je die nog? Dan gaat het echt zwaar die afgodische kant op. Dat is het antichristelijke rijk. Maar dat is pas na de 70ste week. En die is pas na de opname van de gemeente. Daar gaat het om. En als die hele periode voorbij is, dan lezen wij in Openbaring 19, geloof ik. Ik moet altijd even nadenken. Nee, Openbaring 20. Maar daar zijn we voorlopig nog niet. Dan lezen we in Openbaring 20 vanaf vers 4. Nou ja, eigenlijk vers 4 tot en met 6. Lezen wij over wat wij traditioneel noemen de martelaren uit de grote verdrukking, die opgewekt zullen worden als de 1000 jaren beginnen. Want daar is sprake, daar in de volgende verse, van het binden van Satan. En in de volgende verse is sprake van het weer loslaten na 1000 jaren van Satan. Het is het enige schriftgedeelte waarin überhaupt gesproken wordt over 1000 jaren. Zijnde niet de tijdsduur van Christus' regering, maar zijnde de tijdsduur van het gebonden zijn van Satan. Maar als dat begint, dan beginnen dus de 1000 jaren. Maar het is in de heerschappij van Christus op aarde. En bij die gelegenheid zullen de martelaren, de gedoden, dus uit de grote verdrukking worden opgewekt. Logischerwijze om alsnog terug te keren in deze wereld en dat koninkrijk binnen te gaan. En daar een erfenis in ontvangst te nemen. En die komen dus niet alleen uit die 70ste week van Daniël, of wellicht alleen de laatste 3,5 jaar ervan, maar ook uit de daaropvolgende 33 jaar. Want die hele geschiedenis van dat beeld van het beest uit Openbaring 13 en niet kunnen kopen en verkopen en luid die gedood worden enzovoorts, onthoofd worden staat er geloof ik zelfs. Ja, dat is in de 33 jaar na de 70ste week van Daniël. Dat is in de strijd, in de dagen van dat in Jeruzalem en dus in Palestina, maar ik mag dat woord eigenlijk niet uitspreken. Maar laten we zeggen, in het oude Eretz Israël, in Canaan, het koninkrijk van Christus gebouwd wordt, omdat de Israëlieten uit de wereld verzameld worden en een plaats krijgen in dat land. Dat is de herbouw van dat land en van Jeruzalem. Terwijl aan de andere kant van de Eufraat bedoel ik, daar wordt Babel gebouwd tot koninkrijk. En die twee staan tegenover elkaar. En later in Openbaring lezen wij dat de legers uit Babel optrekken naar Jeruzalem. Ze komen van de opgang der zon uit het oosten. Het moet zo staan, hè? Uit het oosten. En van de opgang der zon. Of er staat ook in Openbaring, ze komen van over de Eufraat. Zo is het maar net. Het is net over de Eufraat. En ze trekken op naar Jeruzalem. Maar ze komen niet verder dan Armageddon. Ze komen niet bij Jeruzalem. En dat is Armageddon. Dat men er wilde verhalen bij vertelt bij Armageddon. En films maakt die zo heet. Ja, dat kan nog wel zijn, maar dat heeft er niks mee te maken. Het is de laatste poging van Babel, van het antichristelijke rijk, om zich te handhaven tegenover dat inmiddels herbouwde en machtig wordende Jeruzalem. Onder leiding van de Heer Jezus Christus, Jezus van Nazareth. Met de littekenen in zijn handen enzovoorts. Het lam staande als geslacht. Hebben jullie dat nog? En zoals eerder, dat wil zeggen 33 jaar daarvoor, die legers van Gog, Magog, Mezeg en Tubal, hoe ze maar heten, hun einde vonden daar, in dat beloofde land, zijn het nu de legers van Babel. Die daar hun einde vinden. En dan wordt het groot feest en dan valt ook Babel zelf. En daar wordt anderhalf hoofdstuk aan gewijd in Openbaring. En met een lofzang over de val van Babel in aansluiting op Jeremia 50 en 51. En natuurlijk Jesaja 13 en 14. Onder andere dan. Het is echt, dit schema, ik hoop dat dit oppakt en in, komen er nog vaak genoeg op terug natuurlijk. Maar dat is de chronologische gang van zaken. En als je dat één keer kent, dan is er eigenlijk geen enkel probleem meer. Oké, dan heb je misschien een tekst, een vage tekst, een onduidelijke tekst die je niet kunt plaatsen. Maar ja, u weet hoe het gaat met puzzelstukken. Ik mag dat weer niet zeggen, een puzzelstukje, maar dat is het natuurlijk toch. Je weet hoe het gaat met puzzelstukjes. Geen touw vast, nou, wat is dat nou toch? En wat doe je dan? Die leg je bij die puzzelstukjes waar je echt helemaal niks herkenbaars op vindt. En vroeg of laat, zeg je, oh, maar hier past die. Nou ja, zo gaat dat. Dat is in navolging van Maria. Die Simeon, die zei iets. En dan staat er, geloof dat er staat, zijn ouders. En bij andere gelegenheden gaat het over Maria. Zij bewaarde deze woorden in haar hart. Dat ze verwonderden zich en bewaren deze woorden. Dat betekent, verwonderen betekent, ze begreep het niet. En het tweede is, niettemin geloofden ze wel dat het waar was, maar ze begrepen het niet. En dus werd het bewaard. Want wat je vandaag niet begrijpt, dat zal u geopenbaard worden in het volgende schooljaar. Och, in het hiernamaals kan ook. Maar ik bedoel, zo is het hele leven toch. Er zijn dingen genoeg die wij niet begrijpen. Maar er komt een tijd, nog in dit leven, vermoedelijk, sommige dingen, dat we ze wel begrijpen. Ach kind, je weet niet wat er in het leven allemaal te koop is. Hè? En nu weten we het wel en ik weet niet of we er blij mee zijn. Dus laat maar zitten. Maar zo is het met de dingen in de Bijbel ook. Het is mijn beleving in ieder geval. Nou ja, wat hier nou staat, dat weet ik niet. En op een goede dag, dan word ik wakker of ik zit op mijn werk nog achter de machines enzovoort. En denk ik, jee. Dat is het, nou begrijp ik het. Maar betekent dat toch die 7 en 33 steeds in de Bijbel? Waar slaat dat toch op? Nou heb ik hem. En zo gaat dat. Maar wat je moet doen is dus het woord van God in je hart laten planten. Het bewaren in je hart. Serieus nemen. Zeggen staat er. Dus ja, er zal wel iets mee wezen. En als ik het niet begrijp. Och, dan. De Heer zal ons in heel de waarheid leiden. En dat is wat hij doet. En we zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank voor dat grote voorrecht te mogen wandelen in uw licht en waarheid die u hebt nedergezonden. We danken u in bijzonder ook voor dat profetisch woord dat zeer vast is. En we danken u dat wij mogen beseffen in welke omstandigheid wij eigenlijk leven, waarin wij kunnen zien hoe alles in de wereld zich beweegt in de richting van uw profetisch woord. Dat al die gebeurtenissen moeten leiden, vroeg of laat, maar toch binnen redelijk afzienbare tijd, tot de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben met betrekking tot die oordelen die je over de wereld zou brengen, maar zeker ook met betrekking tot de wederoprichting, alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. We danken u daarom dat wij meer dan ooit de mogelijkheid hebben en de verplichting zelfs om uit te zien naar de komst van onze Heiland. Weliswaar weten wij niet wanneer, maar wij weten wel dat dat niet lang meer kan duren. En daarom, Vader, wij vertrouwen onszelf aan u toe. En onderweg vervullen wij ons met uw woord, voeden wij ons met dat woord, opdat wij niet onze hoop of verwachting zouden stellen op deze zienlijke dingen die alle voorbij gaan, zoals uw woord dat zegt, maar op die dingen die nog niet gezien worden, waarvan wij kennis hebben gekregen door geloof in uw woord. Wees u dan ons nabij, met uw kracht, ter werking van uw geest, om Christus wil. Amen.